En laatst lezen we ook Psalm 40 uit de Heidelbergse Katechismus. Zondag 24 oktober komt in de morgendienst van 9:30 voortgaan ook dominee Voets. En in de avonddienst van 9:30 dominee van de Wind. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de huisvesting van de Oekraïners. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collecte van later bij de kamer vallen. Vanavond is de voorzang Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. De kerkraad wenst iedereen hier in het huis een gezegende lied.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan vanavond zingen Met Psalm 8 van de hoge plaats die de Heere God aan de mens als zijn beelddrager heeft gegeven te midden van de schepping. We zingen daarom van Psalm 8 vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? En ook de versen 5 en 9. Psalm 8, vers 4, 5 en 9. Gemeente, nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 36, het derde vers, waar we de Heere beleiden als de bron van het leven. Bij u, Heere, is de levensbron. Het derde vers van Psalm 36. Gemeente, laten we nu in verbondenheid met de eeuwenoude kerk ons geloof beleiden met de volgende woorden. En laat in ieder van ons, het zij thuis, het zij hier in de kerk, met mij deze volgende woorden meezeggen. In gedachten, in het hart. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader. Schepper van de hemel en van de aarde. Allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we met en ook voor elkaar gaan bidden. We hebben u, Vader, Zoon en Heilige Geest, beleden. We hebben met de kerk van het voorgeslacht nagezegd wat u doet en wie u bent. En dat hebben we niet verzonnen. Maar zo openbaart u zich in de Bijbel. Zo laat u zich kennen als de scheppende Vader, de verlossende Zoon en de vernieuwende Heilige Geest. Drie enig God. Heren, wat is het bijzonder dat u, zonder met iets of iemand te hebben overlegd, hebt besloten om deze wereld te maken, waar niet alleen bomen en planten groeien en dieren rondlopen, maar waar u ook ons mensen een plek geeft. Dat wij mensen er zijn, is niet een effect van evolutie, maar berust op een besluit van u. U hebt ons mensen gewild. En u staat ook aan de wieg van ons bestaan. Heren, wat is dat bijzonder? Dat wij mensen niet een toevallig product zijn van een man en een vrouw. Maar dat we in het licht van de Bijbel het mogen zeggen dat we door u gekend zijn. En dat we ook bij u daarom bekend zijn. Zoals we zijn. U kent ons als geen ander. U hebt ons het leven gegeven. En wij zoeken ieder van ons een weg door het leven. En wij danken u dat u als wijze God en schepper, dat u uw woord hebt gegeven en dat u daarin ook uw wil hebt bekendgemaakt. In de 10 geboden die we elke zondagmorgen horen, maakt u ons bekend wat belangrijk is in onze verhouding met u als mens, maar ook wat het leven leefbaar maakt tussen ons mensen onderling. Wij danken u voor de wet, die als een spiegel is, maar die ons ook als de 2 witte lijnen op de weg op het rechte pad wil houden. Achter u aan, Heer Jezus. De 10 geboden als de witte strepen waarbinnen het leven van ons mensen safe is. Vanavond zoeken we de betekenis op van wat u bedoelt te zeggen met u zult niet doodslaan. Heren, geef dat de heilzaamheid van dat gebod ons raakt. Ook al hebben we gelukkig geen bloed aan onze vingers. We lopen wel deuken op met dit 6e gebod. U wil ons daarin op koers brengen. Zegen ons vanavond, thuis en hier in de kerk. We danken u dat we als jongeren en ouderen hier elkaar weer zien, elkaar ontmoeten. En geef ook dat we als generaties vanavond u ontmoeten. We bidden het u uit genade. Het is een gunst als u het geeft. We pleiten daarbij op wat u hebt beloofd, want wij zelf hebben niets op grond waarvan u ons zou moeten verhoren. Hoor ons dan ook in de naam van de Zoon van uw liefde, onze zaligmaker. Amen. U zult niet doodslaan. We gaan naar de eerste geschiedenis in het woord van God, waar dat wel gebeurt. Doodslag. Genesis 4. We lezen daar de verzen 1 tot en met 8. Genesis 4, vers 1. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger. En baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde, na verloop van dagen, dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u dat niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. We lezen in Matteüs 5 verder. En dan lezen we de versen 21 en 22. Matteüs 5, vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude is gezegd, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, dwaas, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. We lezen nu verder in vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, we gaan zingen. Psalm 104. De berijming van weerklank, vers 1. Mijn ziel, verheerlijk God om zijn macht. En ook vers 10. Ik zal de Heere lof zingen levenslang. Zolang ik ben, wijd ik hem mijn gezang. 1 en 10 van Psalm 104. Gemeente, zoals gezegd, staan we vanavond stil bij de betekenis van het zesde gebod. U zult niet doodslaan. En we laten onze gedachten wat leiden door wat zondag 40 van de catechismus ons daarbij voorhoudt. We lezen met elkaar de middelste kolom van de handout. Daar wordt in vraag 105 gevraagd: wat eist God in het zesde gebod, u zult niet doodslaan? En daar luidt het antwoord: dat ik mijn naaste, nog in gedachten, nog met woorden of enig gebaar, en nog veel minder door daden, het zij zelf, het zij door tussenkomst van anderen, in zijn eer aantast, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakzucht laat varen, ook mijzelf geen kwaad berokken, of moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. Vraag 106. Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan? Antwoord: door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat hij de wortel van de doodslag, zoals jaloezie, afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt. En dit alles voor doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het dan genoeg als wij onze naasten, zoals gezegd, niet doden? Nee. Want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God ons onze naaste lief te hebben als onszelf. En hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen, wat hem schaden kan zoveel mogelijk tegen te gaan, en ook onze vijanden goed te doen. Leven is kostbaar en kwetsbaar. Gemeente, hoe kwetsbaar ons leven is, daar komen we ook nu in dit najaar weer achter. Het RIVM had het natuurlijk al wat gezegd. In de zomer zal het met corona wel meevallen, maar als het weer kouder wordt, kan je erop rekenen dat de cijfers weer gaan oplopen wat de besmettingen betreft. En gemeente, we zien om ons heen ook in deze dagen dat de ziektebeelden nogal verschillend zijn. De een heeft niet meer dan een lichte verkoudheid, maar bij een ander zijn de verschijnselen van een knappe griep. En de een is met een week weer de oude, maar de ander die heeft te maken met langdurige nasleep van de COVID. Wat dat betreft, gemeente, worden we ook hier in Nederland weer bepaald bij de kwetsbaarheid van ons hele maatschappelijke bestel. Maar het gaat vanavond over het menselijk leven. Vooral ook onze gezondheid is kwetsbaar. En dat is best heel wat om met kwetsbaarheid te rekenen. Omdat u, jij en ik, we leven met elkaar in een maatschappij waarin we heel veel mans zijn, vrouws zijn. We kunnen heel wat. Heel veel dingen lijken maakbaar te zijn. Als we het nou maar zo aan de vork steken of we doen het zo, dan redden we het wel. De maakbaarheidsgedachte. Dat zit in de lucht, gemeente. Mensen maken mensen, hoor je om je heen. En we zijn baas in ons eigen levenshuis. Er zijn heel wat mensen die denken dat het leven een oerkracht is, die je tot beschikking staat en waar je mee kan doen wat je wil. Kijk, als je er natuurlijk niks mee hebt dat God de eerste mens de adem inblies en zodoende bij elk mens iets laat zien van zijn scheppende kracht. Als je niks hebt met een schepper, dan is het natuurlijk ook niet heel vreemd dat een wordend mensje in de buik van een meisje, van een vrouw. Dat zo'n wordend mensje niet meer beschermwaardig is in 2022. Wij mensen, we bepalen ons leven. En als de kwaliteit van dat leven voor onze beleving onder onze maat is, dan lijkt het erop, gemeente, dat de drempel alsmaar lager wordt om dan je eigen leven te beëindigen of dat van een ander te beëindigen. Zijn we niet heel rijk, gemeente, als we met de God van de Bijbel in het midden van deze maatschappij mogen staan? Dan zou je zeggen, oké, en wat is dan de rijkdom van ons? Nou, is het niet zo dat je door de kracht van de Heilige Geest, als je leeft bij wat God zegt en bij wat God belooft, dat je mag zeggen, wat er ook gebeurt in mijn leven, mijn tijden die zijn in de hand van God. Mijn leven is in zijn hand. En ik val niet uit zijn hand. Wat er ook gebeurt. En daar staat het offer van mijn heiland, Jezus Christus, helemaal garant voor. En als je als kind van God komt te overlijden, dan is het niet op, over en uit. Dat is bij een mens zonder God wel zo. Dan staat er een punt. Maar bij een christen is dat niet zo. Maar gemeente, we merken natuurlijk, als je goed luistert naar de mensen om je heen, dat er heel wat mensen zijn die het hier en nu, het tijdelijke leven, verabsoluteren. Als wij het menselijk leven het een en het al vinden en geen rekening houden met God, dan is het natuurlijk niet gek dat er gezegd wordt, als we onze laatste adem uitblazen, dan is het klaar. Maar als christen zeggen we, het leven is een cadeau van God. Wij gaan dan ook anders met het leven om. Wij zeggen dus niet als christen dat het leven absolute waarde heeft. Absolute waarde in zichzelf. Gemeente, het menselijk leven ontvangen we van God. En met dat God leven geeft, heeft hij daar een bedoeling bij. Als ze aan ons als kerkelijk meelevende mensen vragen, mensen met de Bijbel vragen, waarom ben jij nou, denk jij, op deze wereld? Dan mogen we zeggen, gemeente, wij zijn hier in het leven om iets van God te laten zien in onze omgeving. Want wij mensen zijn bedoeld om hier op deze wereld vertegenwoordiger van onze schepper te zijn. Mooi, hè? Dat God je als tiener en als kind en als oudere gebruiken wil om hem te vertegenwoordigen in deze maatschappij. De Bijbel zegt, het menselijk leven, het menselijk lichaam, dat is een tempel van de Heilige Geest. Waar God met zijn geest in woont. Gemeente, daarom zijn wij ook zoveel waard als mens. Elk mens is op deze wereld gezet om God te dienen. Het is daarom heel schokkend als iemand wordt vermoord. In de achterliggende week hebben we denk ik ook wel berichten opgevangen van het proces dat gaande is naar aanleiding van de moord op Carlo Heuvelman. Die jonge man die op Mallorca werd doodgeschopt. En momenteel doen 9 verdachten van deze moordzaak er categorisch het zwijgen toe met z'n 9. Dit is natuurlijk in de eerste plaats, gemeente, een ramp voor de familie Heuvelman. Als je kind wordt vermoord. Maar bij de Open Bijbel kunnen we ook zeggen, een moordenaar, wie dat dan ook is geweest bij Carlo, die heeft ook God beroofd. Hij heeft een vertegenwoordiger van God gestolen, van God. Hij heeft God van zijn eer beroofd. We zouden kunnen zeggen, gemeente, als er een moord wordt gepleegd, dan huilen de engelen in de hemel. Omdat er een mens omkomt die door God is bedoeld om God te eren en te dienen en lief te hebben. Dus, kort gezegd, elke moord, gemeente, is eerroof van God, zegt de Bijbel. Het leven van ons mens is dus een cadeau, zeiden we al, met het oog op de eer van God. En dan zeggen wij als Bijbelluisteraars, God is de hoogste norm en niet het leven. Ook niet het menselijk leven, ook niet het leven op zich. Dat is in het verleden wel gebeurd. We kennen allemaal de naam Albert Schweitzer. Een heel bekende arts. En die zei, het leven op zich, dat is de hoogste norm. Het leven als zodanig, dat had iets heiligs voor Schweitzer. En het was zo extreem, maar met dat ik het woord extreem gebruik, verraad ik al iets, denk ik. Volgens Schweitzer was het niet respectvol als je dus een blaadje van een boom scheurde of een bloem afbrak of een vlieg doodsloeg. Dit gaat wel heel ver, denkt u. En je vraagt je af, hoe verhoudt zich dan deze gedachte van Schweitzer zich tot het Bijbelse gegeven dat de Heere God na de zondeval aan de mens de toestemming heeft gegeven om niet alleen planten te eten, maar dat wij ook een stukje vlees mogen eten. Het is opvallend, gemeente, dat als je de catechismus leest voor de uitleg van het 6e gebod, dat de catechismus vooral wijst op onze levende medemens. Het gaat om onze concrete naaste. Het 6e gebod, gemeente, vraagt aandacht voor de bescherming van het menselijke leven. In de andere geboden, daar gaat het over het huwelijk van de mens en het bezit van de mens en de naam van de mens. En in het 6e gebod gaat het over het leven van de mens. Het is u denk ik al opgevallen toen u meelas in zondag 40, dat de Heere God met dat gebod niet alleen iets zegt over wat we niet moeten doen, maar dat hij ook iets zegt wat we wel moeten doen. Oftewel, in zondag 40 gaat het niet alleen om een verbod, dat we een ander niet doden, maar de catechismus onderstreept ook wat we wel hebben te doen. Dus je zou kunnen zeggen, de positieve keerzijde van het 6e gebod, dat is dat we de ander lief hebben. We staan eerst maar in stil, gemeente, bij wat God verbiedt. U zult niet doodslaan. Hoe moet je dit nou opvatten? We voelen al wel aan dat de gedachten van Albert Schweitzer, die zijn te extreem. Het Hebreeuwse woord voor doodslaan, wat gebruikt wordt, gemeente, in het 6e gebod, heeft de betekenis van u zult niet wederrechtelijk doden. Anders vertaald, je mag niet iemand vermoorden. U voelt wel aan, daar zit toch een bepaalde ruimte in, hè? Het wil dus niet zeggen dat er niet situaties in ons menselijk bestaan kunnen zijn waarin iemand wel gedood wordt. Wettig. Het slot van antwoord 105 haalt natuurlijk niet voor niks Paulus aan. In Romeinen 13, waar Paulus zegt dat de overheid het zwaard hanteert met het oog op de handhaving van het recht. Ik besteed vanavond geen aandacht aan het vraagstuk van: is nou de doodstraf bijbels verantwoord? Dat laten we liggen. U zult niet doodslaan, dat betekent dus eigenlijk u zult niet moorden. Als ze nou aan je vragen, kan jij nou het verschil aangeven tussen een plant en een dier en een mens? Het zijn toch allemaal schepselen van God? Ze leven toch alle drie? Waarom mogen we nou wel planten eten en een dier doden en slachten en opeten? En waarom moeten we van het leven van een mens afblijven? Het antwoord is, gemeente, de mens is beelddrager van God. En dat is een dier niet. Sommigen zeggen ook, het verschil is natuurlijk dat de mens is iemand met een redelijk zedelijk besef. Besef van goed en kwaad. Verantwoordelijkheidsgevoel, we hebben een geweten. Maar bijbels gezien, gemeente, is het unieke van het mens zijn dat we geschapen zijn naar het beeld van God. En wat betekent dat? Dat wij God kunnen kennen en liefhebben en gehoorzamen. Dat is het unieke van de mens. En God heeft aan Adam als een beelddrager het beheer over de tuin gegeven. De schepping. Adam verzorgt de planten en de dieren. Tegelijk heeft hij ook de roeping om zuinig om te gaan met het leven van zijn naaste. En gemeente, dat woordje naaste moet je eigenlijk maar heel letterlijk nemen. Wie is je naaste? Dat is degene die naast je zit. Die naast je woont. Die naast je loopt. Die naast je werkt. Die naast ons leeft. Onze medemens. Of die nou wat met God heeft of niet, hij is een beelddrager van God. En daarom hebben we op te passen dat we een medemens, een medebeelddrager, geen schade aandoen. Want, zegt de Bijbel, kom je aan de mens van God, dan kom je aan de God van de mens. God kent de mens, hoe die is geworden. Gemeente, dat is voor de Heere God wat geweest, als we dat eventjes heel menselijk proberen in te denken, dat hij het kroonjuweel van de schepping, want dat is de mens toch, dat zijn kroonjuweel, dat hij eigenlijk zegt, ik heb niks meer met die God. En dat de mens moordlustig is geworden. U zult niet iemand vermoorden. Gemeente, dat was een geweldig gebod. In het oude oosten van Israël. Want gemeente, we moeten dit gebod ook lezen tegen de gewoonten van de bloedwraak in die dagen. Bloedwraak. Dat betekent dat families elkaar helemaal konden uitmoorden. Want de ene doodslag riep de wraak op en dan volgde er weer een ander slachtoffer. De ene doodslag vroeg om de ander. En om dat in te perken, geeft God zijn gebod. U zult niet vermoorden. Maar ja, stel dat je nou bezig bent met het omhakken van een boom en het ijzer van je bijl schiet van de steel. En laat er nou toch net iemand staan en die krijgt dat ijzer tegen zijn hoofd en net bij zijn slaap. En hij komt om. Dodelijk getroffen. Dan kan je dit doodslag noemen, maar geen moord. Als dit je nou overkwam, dan kon je als doodslager de benen nemen om asiel te zoeken in een van de vrijsteden of asielsteden die er in Israël waren. Dat kon Kedes wezen of Sichem, ik noem er maar twee. Je vluchtte dan naar de asielstad en daar was je vrij. Hoewel, er werd eerst nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. En als er nou echt sprake was geweest van geen opzet, maar puur ongeluk, dan ben je vrijgesproken en dan kon je in die stad blijven wonen. Zolang de hoge priester leefde, mocht je niet buiten die stad komen, maar je was safe. De doodslager of de bloedvreker kon niet bij je. Onze medemensgemeente heeft dus het leven van God gekregen. Is een beelddrager van God. En daarom moeten we zuinig zijn op het leven van de ander. Het is u misschien ook wel opgevallen dat de catechismus dit ook heel ruim interpreteert, hè? Want wat denken we? Zouden we iemand kunnen beschadigen zonder dat we iemand een dreun tegen zijn hoofd geven? Nou, zeg jij, dat kan hoor. Als ik even met mijn handen in mijn zakken ga staan, dan kan ik met mijn handen in mijn zakken, kan ik iemand toch beschadigen. Misschien heb je wel ervaring ermee op je werk of op school wat ogen kunnen doen. Met ogen kan je heel wat doen. Je kan dromerig voor je uit zitten staren met je ogen. Je kan ook erg verliefd gaan zitten kijken. Maar ja, morgen op school kan het misschien zomaar gebeuren dat je eventjes met je maten zit te seinen met je ogen. Je zegt niks en je hebt je handen boven op de tafel en je hebt je pen vast. Maar ondertussen, de leraar die ziet het wel, dat je zit te seinen met elkaar. En dat er boodschappen worden doorgegeven. En degene die gepest wordt, die weet helemaal goed hoe het werkt. Dat je met je handen in je zakken een ander kan beschadigen. Dat moet je eens aan een gepest kind vragen. Als je genegeerd wordt. Of als je merkt dat de groepjes in de klas met elkaar naar elkaar kijken en jou wel kunnen schieten. Ze doen het niet, maar ondertussen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ik doe niks, ik heb mijn handen boven de tafel. Ik heb niks gezegd, maar ondertussen. Ook volwassenen worden kapot gemaakt. Als beelddrager van God beschadigd door allerlei geniepigheid op de werkvloer. Venijnige blikken, stiekeme blikken en dan hebben we het nog maar niet over wat woorden kunnen doen. Als ogen konden doden. In het gebed zeiden we het al, we hebben geen van alle bloed aan onze handen, gelukkig. Maar als je eventjes je levensfilm terugdraait en je gaat even naar wat je tegen anderen hebt gezegd en wat je over anderen hebt gezegd, is dat allemaal tot opbouw geweest van die ander of heeft die ander ook averij opgelopen? Dus met onze woorden en ook met onze blikken kunnen we mensen beschadigen. En er zijn ook van die gebaren, hè. De catechismus heeft het er ook over. Er zijn van die gebaren waarbij je niet heel veel fantasie nodig hebt wat die ander bedoelt. Dat hij bepaald niet een compliment aan je uitdeelt. En wijzend naar je voorhoofd, dan zeggen we natuurlijk wel niks, maar ondertussen bedoelen we genoeg. Het is bepaald geen like, geen duim. Is u opgevallen, gemeente, toen we uit Matthäus lazen dat de Heere Jezus het heel hoog opneemt? Als je de ander voor een sukkel houdt en het ook zegt. Of als je zegt, wat ben jij toch een grote dwaas? Als je dat nou zegt en er is helemaal geen reden voor, dan wordt dat je kwalijk genomen door de heiland. Kijk, als de ander het ernaar gemaakt heeft en jouw boosheid heeft opgewekt, dan ligt het anders. Dan mag je wel boos zijn, maar gemeente, daarmee is trouwens nog niet gezegd dat we dan de vergunning hebben om onze naaste uit te maken voor alles wat lelijk is. Maar ten onrechte boos zijn en een ander sufferd noemen, dat neemt de Heer Jezus best hoog op. En zeg je onterecht stommerd tegen iemand, dan is het wat dat de Heer Jezus zegt, dan verdien je eigenlijk het vuur van de hel. Als je dat even nagaat, gemeente, die radicaliteit, dan is het toch nog een wonder dat u hier zit en dat ik hier sta. Als je nagaat wat we hebben gezegd, korter of langer geleden. Als het gaat, gemeente, over respect voor het leven, gaat het natuurlijk ook over ons eigen leven. Hoe richten wij onze leefstijl in? Wat doe ik wat schadelijk is voor mijn gezondheid? Op een pakje sigaretten staat heel duidelijk waar je mee bezig bent als je rookt. Als je een Oost-Europese christen tegenkomt en je zegt christen te zijn en je rookt, dan staan ze je met zulke ogen aan te kijken. Dat is toch een rare combi. Hoe kan je nou je lichaam als tempel van de Heilige Geest systematisch vergiftigen? Gemeente, als het gaat over de leefstijl van een christen, dan kijken we vanavond niet weg als het gaat over alcoholgebruik. Onderzoek laat zien dat studenten die lid zijn van een christelijke studentenvereniging, daar wordt aanmerkelijk minder gedronken dan hun medestudenten van niet-christelijke verenigingen. Dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. Maar minder drinken, soms is dat toch nog wel te veel drinken, denk ik. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld van de Heilige Geest, schrijft Paulus. Gemeente, hoe zit het met ons alcoholgebruik? Pas hadden we het op categorisatie over. Van als je geen benen meer hebt op te staan op zaterdagavond. Omdat je te veel hebt gedronken. Is dat nou iets wat bij een christen past? Zijn we dan een waardige beelddrager van God? En wat doen we dan met de tempel van ons lichaam als we dronken zijn? En we weten niet meer op welk benen we moeten staan. Zijn we dan niet verdierlijkt? Wat dat betreft, gemeente, wordt ons eet- en drinkpatroon ook onder het vergrootglas van het zesde gebod gelegd. Maar ik dacht zo, stel dat je nou gezond leeft, hè? Je eten en je drinken, dat is allemaal matig. En toch kunnen er aspecten in je leven zijn waarvan je zegt, en dat is voor mijn gezondheid toch niet goed. Je kan gezond eten en drinken en toch burn-out raken. Dan is het denk ik goed om eens te vragen van welke zaken beïnvloeden nu negatief mijn welzijn. Hoe komt het dat ik gezond eet en drink en toch uit balans raak? Dus ook onze leefstijl doet mee bij het zesde gebod. De catechismus bespreekt ook, gemeente, hoe een mens ertoe kan komen om een ander pijn te doen. Hoe kwam je er nou eigenlijk toe, kort geleden, om jouw klasgenoot zo raar en gemeen af te bekken? En die rare woorden tegen hem te zeggen. Waarbij je zag dat het hem haar raakte. Waar komt dat vandaan? De catechismus noemt 4 oorzaken. Jaloezie, haat, toorn, wraakzucht. We kwamen het al tegen bij Kaïn en Abel. Alle twee brengen ze een offer. Ze brengen alle twee iets mee van de dingen waar ze elke dag mee bezig zijn. De een dierlijk offer en de ander een plantaardig offer. En dan staat er, gemeente, in Genesis dat God wel kijkt naar het offer van Abel en niet kijkt naar het offer van Kaïn. En wat me dan altijd opvalt bij Genesis 4 is dat er niet staat waarom. Wat zit daar nou achter? Vertelt Genesis 4 niet. Maar we zien daar wel dat het misgaat bij Kaïn. Misschien wel herkenbaar. Je bent met elkaar in een groep. En de een krijgt aandacht van de chef of de leraar. En jij niet. Waarom praten ze nou wel met hem en haar en niet met mij? Had die ander misschien wat meer aandacht nodig? Je merkt dat het wat bij je doet. Er vonkt wat bij je van binnen. Je kan het niet goed hebben, je kan het niet goed zetten, je bent een beetje jaloers. En als de wortel van de jaloezie dieper wortelt, dan kan je die andere wel wat aandoen. Je doet het niet. Maar je dacht wel, krijg nou wat. Wat zal God daar nou van zeggen? Kaïn, gemeente, die stikt van jaloezie. En daarom vermoordt hij Abel in het veld. Terwijl die door God was gewaarschuwd. Dus gemeente, je ziet daar, van het een komt het ander. De moord die begon niet met een klap. De moord begint van binnen. De moord begon in de gedachten van Kaïn. En daar bleef het niet bij. Gemeente, heel wat negatieve dingen zijn voorbijgekomen. We gaan naar het positieve. Wat God gebiedt. Wat ziet hij nou graag bij ons? Nou, de Heer Jezus is daarin heel radicaal. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En vroeger dachten we wel van dat betekent ook wel dat we onze vijanden mogen haten. Nou, daar zetten we een punt achter, zegt Jezus. Zegen degene die je vervloeken. En bid voor degene die je vervolgen. Ja, dat kunnen wij natuurlijk allemaal makkelijk aanhoren en zeggen, gemeente. Maar je zal maar even christen in Afghanistan wezen. Hè? Dan hebben we het nog niet over de christenen in Noord-Korea. Waar het nog een paar slagen erger is. Je zult maar een vervolgde christen zijn. We gaan het straks doen, gemeente, in het gebed. Wie heeft er in de achterliggende dagen voor Poetin gebeden? En zijn kliek? Begin maar bij mezelf, gemeente. Ik niet. En met het bezig zijn met zondag 6 werd het voor me een les. En daarom dacht ik, we moeten het vanavond maar gaan doen. Als ze je haten, bid voor ze. Ingewikkeld, hè? Als je er tegenop ziet om morgen weer naar je werk te gaan, want dan kom je die en die collega weer tegen waarvan je zegt, ah, bid voor hen. Wees geduldig, wees zachtmoedig. Ja, makkelijk gezegd. Ja, ik voel het met je mee, het gaat tegen je vlees in en tegen je bloed in. Maar je zal maar iemand in je omgeving elke dag hebben die je treitert. En die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Gemeente, laten we maar heel eerlijk zijn. Als we dan te raden gaan bij ons gevoel, dan zeggen u en ik, krijg het nog wel een keer. En nou zegt Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Christen zijn, gemeente, dat is best spannend hoor. Dat is niet een zacht ei-bedoening. Een christen, dat is niet een softie. Als je christen zijn serieus neemt, is het verschrikkelijk spannend. Want dan komt het erop aan, hè, wat je met die treiteraar doet. Als we leren leven, gemeente, van de genade die Christus ons geeft, dan merk je dat je moet afsterven aan je wraakzuchtige gevoelens. Dat moet afgebroken worden. En dat is niet een druk op de knop. Dus afhankelijk leren leven. Dat betekent heel dicht bij de Heer Jezus blijven. En goed naar hem luisteren. En het bidden, Heere, kom met uw geest in me, zodat ik doe wat u zegt. Maak me gehoorzaam. Daarom in de leer bij de Heere Jezus, dan zijn we veilig. Dan zijn wij veilig en dan zijn de mensen om ons heen ook veilig. Vanavond ging het over, u zult niet doodslaan. Ik zet het nog even op een rij, 6 punten. Als mens zijn we bedoeld om Gods vertegenwoordiger te zijn op aarde. 1. 2. Als een mens wordt vermoord, dan beroven we God van zijn eer. Want de mens is bedoeld om de eer van God, naar de eer van God te leven. 3. U zult niet doden, dat betekent je zult niet wederrechtelijk doden. Iemand niet vermoorden. Dan kom je aan God. Dan kom je aan de God van de mens. En de mens is beelddrager van God. 4. Met onze hand in onze zak kunnen we een ander beschadigen met een woord en met een blik. 5. Je leefstijl. Je leefpatroon. Zijn er dingen die schadelijk zijn? Waarvan je zegt dat moet eigenlijk anders. 6. Verbonden aan Jezus ben je veilig bij God en is de ander veilig bij jou. Veilig met lichaam en ziel. Amen. Gemeente zondag 40. Alles wat we met elkaar hebben besproken en wat we hebben gelezen in zondag 40, daar is ook een lied van gemaakt. En dat is lied 405. Vers 1 en 2 gaan we zingen. God eist dat door gebaar of woord ik nooit mijn naaste zal onteren. Hem niet zal haten of bezeren. De versen 1 en 2 van lied 405. De berijming van zondag 40.
Thank you.
Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en ook voorbeden doen. Heere, u bent de schepper van het leven. U houdt ook uw handen onder ons leven. Wilt u ons leren, omdat het leven van u een geschenk is, dat we op een respectvolle manier omgaan met de schepping en alles wat u hebt geschapen. En we willen u danken, Heere, dat we hier in Nederland mogen wonen, in een land waarin vrijheid is om te leven en waar ook respect wordt gevraagd voor het leven van de medemens. Maar we merken ook om ons heen dat wij mensen zijn en ook de Nederlandse samenleving, daar loopt een rode draad doorheen, dat we graag de regie in eigen hand houden. Terwijl we juist van u hebben te leren en mogen leren en moeten leren dat u de onderhouder van ons leven bent. En we bidden voor onze Nederlandse samenleving, waar het beginnende leven als foetus in de moederschoot, maar waar ook het oud en kwetsbaar geworden leven onder druk staat. Heren, we denken aan de vele tienduizenden in ontwikkeling zijnde kinderen, mensen in wording, die worden geaborteerd, gedood. Tienduizenden mensen die als beelddrager van u bedoeld waren om tot uw lof te leven. Heren, we bidden voor zwangere meisjes en vrouwen in nood, voor wie de zwangerschap talloze praktische zorgen met zich meebrengt. Wij bidden u zegende hulp in praktische zin, in emotionele zin, en ook de hulp die in geloofsmatige zin geboden wordt. We bidden u voor vrouwen die een abortus ondergingen en bij wie het verlies van het kindje diepe pijnsporen in het hart en het leven trekken. Wilt u geven dat er oren en harten van medemensen in de omgeving zijn die deze pijn helpen verzorgen? We bidden u, Heere, laat onze overheid het respect voor het wordende leven toch serieus nemen. Geef een wederkeer van onze samenleving naar uw heilzame gebod. We bidden u, Heere, laat onze tong en laat onze mond en laat onze diepste hartegrond voor u welbehagelijk zijn. En laat onze tong en mond ook positief zijn voor onze medemens. Wilt u ons helpen, Heere, deze week, op de plek waar we zullen zijn, dat we positieve woorden spreken tot onze naasten en met onze naasten, waarbij we een ander niet beschadigen, ook al kunnen woorden confronterend zijn. De ander de waarheid zeggen, dat is ons geboden. Maar de manier waarop, daar hebben we uw leiding bij nodig. Wij kunnen elkaar als mensen zo makkelijk beschadigen met ons gepraat en geklets en geroddel. Allerlei negatieve woorden zeggen. Wilt u ons helpen om niet mee te doen met pesten van de ander? We kunnen een ander zo makkelijk wegzetten of wegschrijven op een app of op Twitter. Woorden zijn zomaar geschreven en verstuurd. Wij bidden u, Heere, voor kinderen en jongeren en volwassenen die tegen de week opzien, omdat ze nogal eens belachelijk worden gemaakt of worden uitgemaakt voor alles wat lelijk is. Wilt u hen de innerlijke moed geven om daar op een adequate manier op te reageren? Wilt u ook leidinggevende open ogen en open oren geven? Op school of in de werkomgeving. om deze moorddadige acties de kop in te drukken. Wij bidden u, Heere, om wijsheid bij ouders in gebroken gezinnen. Als kinderen meemaken dat er respectloos over de andere ouder wordt gesproken. Of als over de rug van de kinderen ouders hun doelen proberen te bereiken. Geef oplettendheid voor het leven van de ander. Ook voor het leven van het kind. We bidden u voor de op leeftijd gekomen medemens. Die te maken hebben met een kwetsbare geest. En de gebroken kracht van het lichaam. Waar gedacht wordt aan het in de hand nemen van de regie van het leven. En er overwegingen zijn om het leven te beëindigen. Leer ons als samenleving, Heere, om oog te hebben voor de kwetsbare ouderen, voor wie het leven om allerlei redenen als onleefbaar wordt beleefd. Laat er dan een omgeving mogen zijn waardoor de lijdende ouderen gezien wordt in zijn of haar worsteling. En dat er ook gezocht wordt naar lichtpunten, nieuwe doelen in de levensavond. En laat uw genade en het zicht op uw liefde draagkracht geven. Wilt u zijn, Heere, met alle die verdriet hebben om geliefden die het leven niet meer aankonden. En die zelf een eind hebben gemaakt aan het leven. Wat een eenzaamheid is dat geweest. En als achterblijver staren we met verslagenheid en duizend vragen zonder antwoord geliefden na. Ervaren pijn dan ook van de uitzichtloze eenzaamheid die hun heen gegane geliefde zal hebben doorstaan. Ontferm u over hen. U bent de schenker van ons leven. Wilt u ons helpen om goed voor ons lichaam en voor onze ziel te zorgen? Geef ons eerlijk zicht op onze leefstijl. Op dat we het goede van het leven met dankbaarheid zullen genieten. En dat we ook oog zullen hebben voor de dingen die ons schaden. De mens is een beelddrager van u. En waar een mens wordt gedood, daar wordt u beroofd van uw eer. We denken aan de vele mensen die sneuvelen in de oorlog in Oekraïne. We zien wat er uit een zondig hart kan voortkomen, zoals bij president Poetin en de zijne. Zij beroven u van mensen. We bidden voor de Russische regeringstop. We bidden, breek hun ik-gerichte denken en doen. Heere God, wij kunnen niet erbij. Onze arm is veel te kort. Maar u bent God. De God van wonderen, de God van de Rode Zee. Breng president Poetin tot bekering. Zodat hij zich vernedert voor u. En dat hij door zelfverloochening het goede zal zoeken. Voor de Russen en voor de mensen in Oekraïne die lijden. Heren, wij bidden u voor allen die geliefden verloren in die heilloze oorlog. Zoveel jongeren en ouderen uit het leven gerukt. Kinderen als een bloem in de knop gebroken. Ze hebben hun levensverwachting niet waar zien worden. Hun levensdoel niet bereikt. Vertroost met uw liefde allen die treuren. Onze hoop is op u. U die leven zijt en leven doet. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 133 en we zingen daarvan de versen 1 en 3. Psalm 133, 1 en 3. Ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.